is nog een mededeling, gemeente, voor deze dienst die betreft de collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord van zijn kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 67, het eerste en het derde vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En het derde vers, de volken zullen, Heere, u loven. O Heere, u loven altemaal.
Thank you.
Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting aan de geloofsbelijdenis zingen we het laatste vers, het 9e van Psalm 90. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Dat is het 9e vers van Psalm 90. En na het zingen van deze psalm luisteren we naar de schriftlezing. Die komt deze avond tot ons uit het boek Numeri en daarvan hoofdstuk 6. Numeri 6 is de schriftlezing na de belijdenis en na het zingen van Psalm 90 vers 9.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs, om zich de Heere af te zonderen, van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen, wijn edik en edik van sterke drank zal hij niet drinken, nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, nog verse of gedroogde druiven eten, al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns gemaakt is, van de kernen af tot de basten toe. Al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap zal het scheerbes over zijn hoofd niet gaan, totdat die dagen vervuld zullen zijn die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen. Al de dagen die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam eens doden niet gaan. om zijn vader of om zijn moeder, of om zijn broeder of om zijn zuster. Om hen zal hij zich niet verontreinigen, als zij dood zijn. Want het Nazireerschap zijn Gods is op zijn hoofd. Al de dagen van zijn Nazireerschap is hij de Heere heilig. En zo de gestorvenen bij hem onvoorziens haastelijk gestorven waren, dat hij het hoofd van zijn Nazireerschap zou verontreinigd hebben, zo zal hij op de dag zijner reiniging zijn hoofd bescheren. Op de zevende dag zal hij het bescheren. En op de achtste dag zal hij twee tortelduiven of twee jonge duiven brengen tot de priester, tot de deur van de tent der samenkomst. De priester nu zal één bereiden ten zondoffer en één ten brandoffer. En zal voor hem verzoening doen van dat hij aan het dode lichaam gezondigd heeft. Alzo zal hij zijn hoofd op diezelfde dag heiligen. Daarna zal hij de dagen van zijn Nazireerschap de Heere afzonderen. En zal een lam dat eenjarig is brengen ten schuldoffer. En de vorige dagen zullen vallen omdat zijn Nazireerschap verontreinigd was. En dit is de wet des Nazireers. Op de dag, als de dagen van zijn Nazireerschap zullen vervuld zijn, zal hij dit brengen tot de deur van de tent der samenkomst. Hij zal dan tot zijn offeranden de Heere offeren, een volkomen eenjarig lam ten brandoffer en een volkomen eenjarig ooilam ten zondoffer en een volkomen ram ten dankoffer en een korf ongezuurde koeken, koeken van meelbloem met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken, mitsgaders hun spijsoffer en hun drankofferen. En de priester zal het voor het aangezicht des Heren brengen en zal zijn zondoffer en zijn brandoffer bereiden. Hij zal ook de ram ten dankoffer de Heren bereiden met de korf der ongezuurde koeken. En de priester zal zijn spijsoffer en drankoffer bereiden. Als dan zal de Nazireer aan de deur van de tent der samenkomst het hoofd van zijn Nazireerschap bescheren. En hij zal het hoofdhaar van zijn Nazireerschap nemen en hij zal het leggen op het vuur dat onder het dankoffer is. Daarna zal de priester een gezoden schouder nemen van de ram en een ongezuurde koek uit de korf en een ongezuurde vlade en hij zal ze op de handen des Nazireers leggen, nadat hij zijn Nazireerschap afgeschoren heeft. En de priester zal die bewegen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren. Het is een heilig ding voor de priester. Met de borst des beweegoffers en met de schouder des hefoffers. En daarna zal die Nazireer wijn drinken. Dit is de wet des Nazireers, die zijn offerande de Heren voor zijn Nazireerschap zal beloofd hebben, behalve wat zijn hand bekomen zal. Naar zijn gelofte welke hij beloofd zal hebben, alzo zal hij doen naar de wet van zijn Nazireerschap. En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen ze mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen.
Tekst voor de prediking, gemeente, is uit het slot van deze schriftlezing nummer 6, de versen 22 tot en met 27. Nummer 6, vers 22 tot en met 27, waar we het woord van de Heere en de tekst voor de verkondiging lezen. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En ik zal hen zegenen. Wij bidden u om de zegen van de Heer over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van het woord. En we willen in de voorbeden, ook in deze avonddienst, stilstaan bij een aantal rouwdragende families. De familie Schakel en zuster Kraaienveld Verweerd verloor een dochter, respectievelijk schoondochter, in de leeftijd van 48 jaar. En we willen ook denken aan weduwe Adriaanse de Bruin, die een zoon, Henk, verloor op de leeftijd van 58 jaar. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, ook vanavond komen wij tot u. En ook vanavond worden wij geroepen om enkelen uit het midden van de gemeente op te dragen die in rouw zijn gedompeld. Zoals dat ook vanmorgen was. Wat worden we herinnerd, Heere, aan de broosheid en de kortstondigheid van het leven. Zeker ook als we beseffen dat degenen die overleden zijn zo jong of betrekkelijk jong overleden. Wil u bij alle verdriet en alle vragen die er zijn met de vertroostende kracht van uw woord nabij zijn. Zo willen we de familie Schakel aan u opdragen die een dochter verloor. En zuster Kraaienveld Verweerd die een schoondochter verloor. We dragen hem aan u op die zijn vrouw moest afstaan aan de dood die altijd onverbiddelijk is. We bidden u voor beide families met alle verdriet en rouw die daar is. O God, wees u hen zeer nabij. En laten de dingen die gebeurd zijn, de aangrijpende dingen die gebeurd zijn, hen mogen uitdrijven tot u, de levende God. Want bij u is raad, bij u alleen, bij u is hulp in tegenheen. Dat willen we ook bidden voor zuster Adriaanse de Bruin in Waardhoven, die haar zoon verloor, Henk. Heere, wil u geven dat wanneer dat verlies haar aan zal grijpen, zij troost en rust mag vinden bij u die de levende God zijt en ook de God van de levenden zijt. En wil u haar nabij zijn met uw genade. Ja, laat iets van het geheim van het woord wat vanavond verkondigd mag worden. De grote, hoge, priesterlijke zegen die de meesten van ons uit het hoofd kennen. Laat iets van de kracht van dat woord hun levensweg vergezellen. Want de woorden van de zegen zijn een tekst die meegaat. Meegaat met heel uw kerk tot het einde der dagen. Van geslacht tot geslacht. Heere, geef ons genade, wijsheid en inzicht om dit hele bekende woord, waar toch ook onbekende lessen in liggen, om dit zo te ontvouwen dat het ons aan mag spreken, dat onze gedachten niet afdwalen, dat we niet de houding aannemen van deze dingen weten wij, maar dat we horen mogen wat u in die aloude zegen te zeggen hebt aan ons. En laten we het mogen zien deze avond, dat deze drievoudige zegen laat zien wie u bent in Christus Jezus. Want u spelt uw naam uit in deze woorden. En heren, dan is dat niet iets wat vrijblijvend is. Zoals elke zegen aan het einde van de dienst niet vrijblijvend is en de prediking ook niet. Doe het ons beseffen, Heere, opdat wanneer wij zeggen moeten dat wij onbekeerd zijn, onder uw zegenende handen verbroken worden en verslagen van geest, onze schuld leren inleven en leren belijden voor u en met die oprechte droefheid naar u tot u leren vluchten. Leer ons belijden dat wij door onze zonde de zegen niet verdienen. En dat wij mensen zijn die door de zonde het oordeel, de vloek over ons gehaald hebben. Maar geef, Heere, dat dan die enige hoop mag oplichten door het werk van uw Heilige Geest en van uw woord. De hoop in uw naam. Want uw naam, zoals die in die drievoudige zegen is uitgespeld, is een sterke toren, een burcht, een toevluchtsoord. Alle die daarheen lopen zullen beschutting vinden. Heere, zegen uw kerk. Laten ze uit deze oude woorden honing, geestelijk voedsel mogen putten. Laat het eten en drinken mogen zijn op de levensweg. En laat het ons ook, wanneer we u kennen mogen, aan mogen vuren en op mogen wekken. Om uit te zien naar de dag dat u, Heere Jezus Christus, met zegenende handen terug zult keren tot uw kerk. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. Heere, geef dat zo het woord gezegend wordt. Sterk ons in de prediking. Dank in uw naam dat u ons vanmorgen hielp. En zegen gaf wil u ook in deze avond ons sterken en helpen. Naar lichaam en geest. En vooral geef die kracht van uw Heilige Geest. Dat de woorden die we spreken ook woorden mogen zijn die gesproken worden in betoning van geest. En van kracht. Niet onze kracht, want die is er niet. Maar uw kracht. Zegen de gemeente. Wil u alle gedenken die tot deze grote gemeente behoren. We dragen de gasten aan u op. We bidden u voor allen die via de moderne middelen met ons verbonden zijn. Omdat ze niet meer naar de kerk komen. Of om andere redenen thuis zijn. Wil u hen zegenen, Heere. En ook ons. Zegen u de kerkenraad. Wil u de broeders veel wijsheid, geduld en vooral genade geven. Om de gemeente te leiden. We denken aan onze broeders en vrienden, dominee Boyten en dominee Van der Zwan, die de gemeente mogen dienen. We vragen of u hen persoonlijk wilt zegenen en veel onderwijs wilt geven vanuit uw woord, opdat ze uit de schriften nieuwe en oude en nieuwe schatten mogen putten. Zegen u hen met hun gezinnen, met hun families en ook als er in de familiekring zorgen zijn, wil u dan heel bijzonder nabij zijn en wil u genade en kracht schenken. We vragen u, Heere, wil u met alle takken van het werk in de kerk zijn. We bidden of u in deze tijd jonge mannen wilt bekeren, wilt roepen tot de heilige dienst, wilt uitstoten in uw koninkrijk en bekwaamheid en gaven wilt schenken om het woord te bedienen. U weet, ons predikantenkorps wordt kleiner, vergrijst. Er zijn lege plaatsen en het ligt in de lijn der verwachting dat er nog meer lege plaatsen komen. Laat er gebed zijn, Heere, onder ons en onder onze kinderen en onder onze kleinkinderen. Erbarm u over ons, want u zegt het, bid dan de Heere des oogsters dat hij arbeiders uitstoten in zijn wijngaard. En wil u allen die zich voorbereiden op de dienst, studeren, bijzonder zegenen. En ook als een tijd van studie niet altijd een makkelijke tijd is. Arbeid in der tiefe. Arbeid, werk in de diepte. Noemde Luther het. Laat het dan toch gebruikt worden. Tot vorming en oefening in de dingen van uw koninkrijk. Wil u het werk in Apeldoorn zegenen. Alle die daar studeren en die daar werken nabij zijn. Zegen zending en evangelisatie. Verkondiging van uw woord onder hen die bemind zijn om der vaderen wil. Wees u met onze samenleving, ook met ons land en met ons volk. Wil u onze koningin naar gezin en familie, onze regering bijzonder gedenken. En laten ze in alle dingen zich verbonden weten aan uw woord, Heere. En wil u bij alle zaken die de aandacht vragen, en dat is heel veel, ongetwijfeld. Toch geven dat ze bij de crisis die er zijn, en er zijn er vele, een morele crisis, een financiële crisis, en er zijn er nog wel enkele, dat ze het niet van hun eigen wijsheid verwachten allereerst, al mag een mens denken en rekenen, maar dat ze het van u verwachten, van de zegenende handen van u, drieëne God. Want alleen dat volk is werkelijk gelukkig en gezegend. Dat leeft onder uw zegenende handen. Heere, zegen ons ook in deze dienst. En geef dat het goed mag zijn. Tot eer van u. En tot heil van onze zielen. We vragen dat niet omdat wij dat waard zijn of verdienen. Maar we bidden dat in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen, gemeente, uit Psalm 72, 2, 7 en 9. 2, 7 en 9 van Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit gena. Zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. En ook het negende vers, Psalm 72, vers 2, 7 en 9. 85 vers 4 zingen de gemeente aan het einde van de prediking na het amen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. 85, het vierde vers. Is er ook een priester in de zaal? Wat een vreemde vraag, zegt hij. Ik ken wel die oproep, is er ook een dokter in de zaal? En meestal is er dan iemand onwel geworden, maar een priester? Ja, en toch zou u die vraag kunnen horen. Nee, niet in onze kerken. Niet in een protestantse kerk, zelfs niet in de Romeinse kerk zozeer, maar in de synagoog. Want als er een priester in de zaal is, dan mag de dienst in de synagoge afgesloten worden met de grote Aaronitische zegen, de zegen die wij samen gelezen hebben hier in Numeri 6. Als er geen priester is, geen Kohen. En onze burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, komt dus uit een oud priestergeslacht, een Joods priestergeslacht. Als er geen priester is, dan mag de zegen niet op het volk gelegd worden. De Joden hebben dat heel letterlijk genomen wat hier staat. Gij zult Aaron en zijn zonen, niemand anders dus, opdragen om zo het volk te zegenen. Wat betekent dat? En wat betekent die Aaronitische zegen? De zegen die ook nog steeds heel vaak aan het einde van een protestantse eredienst, ook van onze erediensten, wordt uitgesproken. We willen er samen met de hulp van de Heere bij stilstaan. Het thema van de preek is de priesterlijke zegen. En dan letten we op drie dingen. Allereerst de zegen van de bescherming. Want u leest in vers 24, de Heere zegene u en hij behoede u, hij beschermde u. In de tweede plaats, de zegen van de verhoring. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Het lichten van het aangezicht is het verzoek aannemen, verhoren. En tenslotte, de zegen van de vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dus de priesterlijke zegen, de zegen van de bescherming, de zegen van de verhoring en de zegen van de vrede. Een wat merkwaardig boek, dat boek Numeri, het vierde boek van Mozes. Een boek waarin het algemeen niet zo erg veel uitgepreekt wordt. Het staat ook vol met volkstellingen. Israël wordt geteld in de woestijn, dat leest u in het begin. En dan komen een aantal wetten en vooral de taken van de priester en van de levieten, die worden uitvoerig in dit boek beschreven. Nee, dat is nou niet aantrekkelijke stof om te lezen en ook niet aantrekkelijke stof volgens sommigen om over te preken. En toch liggen er ook in dit boek Numeri als deel van het woord van de levende God kleine goudmijnen. Eén daarvan hebben we aangeboord met deze bekende woorden. De zegen die God aan Israël wil geven. En dan moet u erop letten dat het begin van onze tekst spreekt over Mozes. Mozes speelt in dit boek Numeri een hele grote rol. Nee, hij is geen priester. Ook al behoort hij wel tot een priesterlijke familie. Maar hij is de wetgever van Israël. Hij krijgt de opdrachten om de priesters te vertellen wat hun taak is. En hier wordt dan gezegd dat Mozes aan zijn broer Aaron en aan zijn broeders moet zeggen: zo zult gij Israël zegenen. Dat is een van de taken van de hoge priester en trouwens van alle priesters, dat ze de bevoegdheid krijgen om te zegenen. Ja, en dan is het eerst van belang dat we even samen nadenken over wat is zegenen eigenlijk. En misschien weet u het zou kunnen dat iemand dit stuk wel eens bekeken heeft met een goede Bijbeluitlegger bij, onderwerp voor de mannenvereniging of vrouwenvereniging. Maar er is onder de uitleggers wel verschil van mening hoe je die woorden van de zegen moet vertalen. Onze vertaling zegt: de Heere zegene u en hij behoede u. Dat is een wens, een gebed. Als je deze tekst volgt, dan zegt de priester dus: mogen de Heere u zegenen. Hij wenst het volk toe en hij bidt de zegen van de hemel af. Dat moeten we er ook bij zeggen. Maar er zijn ook schriftverklaarders, zeker de meer moderne schriftverklaarders, die zeggen: ja, maar dat moet je eigenlijk zo niet zien. Je moet het veel stelliger zeggen. Eigenlijk staat er: de Heere zegent u en hij behoedt u. Of zelfs: de Heere heeft u gezegend en hij heeft u behoed. De zegen is veel meer het constateren van een feit. Zou het waar zijn? Ik heb er een paar weken geleden, toen ik met deze tekst bezig was, grondig naar gekeken. En een aantal mensen geraadpleegd die veel meer verstand hebben van het Hebreeuws dan ik heb. En dan kom je toch tot de conclusie dat de beste vertaling inderdaad is zoals de Oude Statenbijbel het heeft en vele andere vertalingen. De Heere zegene u en hij behoede u. Een gebed. Een dringende wens. Ook een aansporing zit erin. Zoek het bij de Heere, want bij hem is de bron van alle zegeningen. Nou, wat is zegenen dan? Zegenen, dat betekent eigenlijk goede woorden spreken. Gunstige woorden spreken. Waardoor je leven gelukkig wordt. Ja, ook gelukkig wordt. En je leven gereinigd wordt. En de genade van God je opzoekt. En je leven vernieuwt en verkwikt. Alle geestelijke en tijdelijke zegeningen, zeggen de kanttekeningen bij de Statenvertaling, die worden hier bedoeld. En dan is het niet om het even, gemeente, hoe die woorden gesproken worden. Kijk, als het gaat om het bidden, als het gaat om het smeken, dan zijn er in de Bijbel wel voorbeelden van een gebed. Denk je alleen maar aan het Onze Vader. Maar dan mag een mens ook in eigen woorden en in eigen taal en soms in heel eigen zuchten en in eigen dankzegging spreken. We noemden dat in het verleden wel het zogenaamde vrije gebed. Daar ben je vrij in om je woorden te kiezen, tot op zekere hoogte. Hè? Want het moet wel eerbiedig blijven. En het moet wel gebedstaal blijven. Maar als het gaat om de grote zegen die Aaron op Israël moet leggen, dan is het niet willekeurig. En dan krijgt Aaron geen vrijbrief om te zeggen wat hij wil. Zo zult gij de zegen op de kinderen Israëls leggen en hen zegenen. En dan volgen die bekende woorden die de meesten van ons uit het hoofd kennen. En waar we van kinds af aan bij groot geworden zijn. Want veel kerkdiensten, ik heb het al gezegd, worden zo afgesloten. De Heere zegene u en hij behoede u. Kijk, die zegen is prachtig van taal en prachtig van opbouw. Ik ga er niet te veel over zeggen. Dat hoeft ook niet. Maar heel belangrijk is dat u ziet, telkens twee begrippen, twee woorden. Zegenen, behoeden. En die horen bij elkaar, die leggen elkaar uit. Mogen de Heere u zegenen, ik bid van de hemel dat de Heere u zegent door u te behoeden. Door u te bewaren, door u te beschermen. Kijk, dat spreekt heel bijzonder als u beseft dat Israël op dit moment dat ze die woorden van de zegen te horen krijgen in de woestijn leeft. Een woestijn die wel genoemd wordt in onze oude Bijbel een huilende wildernis. De woestijn waar de zon brandt. De woestijn waar geen water is. De woestijn waar geen eten is. God heeft wel wonderlijk voorzien, maar de gevaren dreigen en God moet ze ook dag en nacht beschermen en bewaren. Dat spreekt in de woestijn in het bijzonder, maar ook als Israël straks in het beloofde land is, dan moet de Heere ze zegenen door ze te beschermen voor vijanden, voor ziekte, voor ja, alle mogelijke dingen. En we weten uit de geschiedenis van Israël hoe Israël soms door allerlei rampen en tegenspoeden is getroffen. De Heere zegene u en hij behoede u. Daar zit het gebed om bescherming en bewaring in. En als aan het einde van de dienst de predikant de woorden van Aaron, de woorden van God tot de zijne maakt en zegt de Heere zegene u en hij behoede u, dan gaat het ook om bescherming van ons leven. Wel is tot u doorgedrongen dat wanneer aan het einde van de dienst gezegd wordt en verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. Dat het eerste wat gezegd wordt als u de kerk uitgaat, Heere, bescherm ons. Dat het eerste wat gezegd wordt als we de nieuwe week ingaan, de Heere beschermen en hij bewaren u. Wat leven we vaak makkelijk. Ja, we bidden wel. En we bidden ook wel, Heere, bewaar ons vandaag en bescherm ons vandaag op de wegen die altijd vol gevaren zijn. Misschien zegt u dat er vaak bij, dat is goed. Maar leeft het ook echt? Heere, van uw bescherming en bewaring zijn wij, onze kinderen, onze kleinkinderen, ieder ogenblik afhankelijk, want zonder u staan we bloot aan alle gevaren die in deze wereld zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zijn. Heere, bescherm ons. En dan mag u pleiten op die zegen aan het einde van de dienst, want u hebt het toch gezegd, Heere. Toen de dominee de woorden sprak, de Heere zegene u en hij behoede u. Er is een oud gebed, komt uit de middeleeuwen. Het is geschreven door Sint Patrick, de beschermheilige van Ierland. Nou, toen in die tijd van Sint Patrick, 6e eeuw, 7e eeuw na Christus, waren de Romeinse dingen van bijgeloof en zo nog niet zo sterk. En dan vind je soms van die hele treffende gebeden en gedichten. Ik heb er nog naar gezocht, maar ik kon het in alle haast de afgelopen week niet vinden. Maar het luidt ongeveer zo. Heere, wees u een bescherming boven ons als we op reis gaan. Wees u mijn reisgezel aan mijn rechterhand en aan mijn linkerhand. Ga u vooruit bij de gevaren onderweg. En bescherm u mijn rug. Voor het gevaar wat van achteren loert. Prachtig. Aan alle kanten, van voor naar achter, links en rechts, van boven, de bescherming van de Heere inroepen. En die wil de Heere ook geven op het gebed. En het mag u tot verwondering stemmen en mij tot verwondering stemmen, dat we al zoveel jaren gespaard zijn in Gods grote geduld en langmoedigheid. Hij heeft ons behoed en bewaard. Hij heeft ons gezondheid en kracht gegeven. U voelt wel, gemeente, deze zegen gaat open in de richting van alle mogelijke zegeningen die tot het tijdelijke leven behoren. Dat vooral. Maar daar blijft de zegen die Aaron op het volk mag leggen niet bij staan, nee. Tweede aspect van deze zegen is: de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. Prachtige beeldende uitdrukking. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Dat is taal, beeldtaal die ontleend is aan het oude Oosterse Hof. Denkt u maar aan koningin Esther die bij Ahasveros komt. Dat is het mooiste Bijbelse voorbeeld wat ik ken. Zo'n Perzische vorst zeker. Babylonische vorst en de Assyrische vorsten nog meer, dat waren natuurlijk eigenlijk tirannen. Die konden met de knip van een vinger of met bij wijze van spreken het fronsen van hun voorhoofd iemand ter dood veroordelen. Als je dan op audiëntie moest komen of wilde komen bij zo'n koning die zichzelf goddelijk noemde, en voor wie je in het stof moest buigen en het stof moest kussen uit grote eerbied. Als je bij zo'n koning kwam, nou dan beefde je als een riet. Want ja, hoe zou de stemming zijn? En Esther weet het, dat wanneer zij naar de koning gaat om te verzoeken dat haar volk beschermd wordt, dat de koning kan zeggen, ik wil je niet zien. Dat kan haar dood betekenen. En het punt waar het daarom gaat aan dat Persische hof op dat moment is, zal die koning mij zijn scepter toereiken. Dan weet ik dat hij mijn verzoek in gunst zal aanhoren. En als zijn gezicht oplicht, vriendelijk is, gunstig is, dan zal hij mij genade bewijzen en me niet naar het donkere hol van de gevangenis verwijzen en laten onthoofden, bij wijze van spreken. Als God zijn aangezicht doet lichten, dan ziet hij in gunst op een bidder, op een zoeker, op zijn kerk neer. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, zegt onze tekst. Weer die twee woorden die elkaar verklaren. Als God zijn vriendelijk aangezicht over ons doet lichten, dan is hij ons genadig. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, zingen we met de oude psalm, schenkt mij verzadiging van vreugde. Gemeente, wat is dat nodig? Dat God door zijn woord en door zijn geest, dat God in de krachtige belofte van het evangelie zijn aangezicht over ons doet licht. Ja, dat heeft wel een keerzijde. God kan ook zijn aangezicht verbergen. Dat hij bij wijze van spreken, ik spreek natuurlijk in menselijke taal, dat hij bij wijze van spreken, als hij ons ziet, de hand voor de ogen doet, daarmee uitdrukt en zegt, ik kan je niet zien vanwege je zonde. Of dat God in toorn fronst. En dan gebruikt de Bijbel soms sterke taal en krachtige uitdrukkingen. Om te laten zien hoe Gods aangezicht ontbrand is in toorn. En hoe vaak lezen we het niet juist ook in het tweede stuk van de geschiedenis van de tocht van Israël door de woestijn. Dat God in toorn ontbrandde tegen het murmurerende volk. Denkt u niet aan de opstand van Korach, Datan en Abiram? Ziet u niet hoe bij de verspieders, de spionnen die het land ingingen om het te verkennen, en de 10 verspieders kwamen terug met het ongeloofsrapport, wij komen dat land nooit en te nimmer binnen, want er zijn reuzen daar en geweldige forten, onneembaar. En dat God zegt, dan zul je in de woestijn sterven. Gods oordeel, Gods vloek, vanwege de zonde. Komt dat wel eens naar ons toe? Komt dat wel eens naar ons toe? Dat we de zegen van Gods vriendelijk aangezicht, de zegen van Gods genade niet verdienen. We leven natuurlijk in onze tijd in hele vlakke, platte dagen. Vooral sinds de jaren 60 van de vorige eeuw, als je het goed probeert te bekijken. En het besef van zonde en schuld, zeker het besef van zonde en schuld tegen een hoge en heilige God, dat is zo ver weg in de hele samenleving. Ja, mensen geven nog wel toe, ik ben ook niet volmaakt en ik doe wel eens wat verkeerd, maar daar blijft het dan ook bij. 20 jaar geleden schreef een bekende gereformeerde hoogleraar, professor Runia, een boekje met de sprekende titel, Schuldig? Vraagteken. Hoezo? Dat is de geest van vandaag. Schuldig? Zondig? Ah, dat is een beetje van dat zwartgallige Calvinisme. Wij zijn niet schuldig. Ik ben oké en jij bent oké. Dat is de geest. Maar de Bijbel zegt het anders. En ik hoop dat die geest van vandaag ook in de kerk niet binnengeslopen is. Soms ben ik wel eens bang. Dat ze harder en sneller doorwoekert en doorwoedt dan wij met elkaar bedenken. Schuldig, hoezo? En dan hebben we natuurlijk een mooie tekst bij de hand om dat even te pleisteren. Maar als God zijn woord gaat toepassen, ga je ontdekken. De een op die wijze, de ander op die wijze. De een dieper dan de ander, dat zal allemaal waar zijn. Maar ieder die voor God komt te staan en voor zijn heilig woord en voor zijn heilige wet gaat ontdekken: ik ben zondaar. En de bezoldiging, het loon wat op de zonde volgen moet, is de dood. God ziet de zonde zomaar niet door de vingers. God toornt over de zonde. Door de zonde heb ik het oordeel verdiend. En daar is Israëls geschiedenis getuige van. En dat moet Israël, als ze eerlijk zijn, ook belijden wanneer ze deze woorden horen. Heren, wij hebben de dood verdiend. Wij zijn zondige mensen. En hoe kan God dan toch tegen Aaron zeggen, of liever tegen Mozes zeggen, dat hij Aaron moet opdragen: zegen Israël, de Heere doe uw aangezicht over u, zijn aangezicht over u lichten, en hij zij u genadig. Wel, gemeente, dat kan alleen, laat ik dat eerst maar zeggen, maar ik werk dat nu niet uit, omdat God het wil. De zegen ligt niet in iets wat mensen gedaan hebben, wat mensen verdiend hebben, wat mensen bedacht hebben, maar de zegen ligt in de heilswil van God, zeggen de oude theologen. God wil het. Zo zult gezegenen, zult gezegenen. Aaron, dat is niet aan je keuze overgelaten, dat moet gebeuren, dat is je opdracht, je goddelijke roeping, omdat ik het zeg. En daar moet Aaron eigenlijk genoeg aan hebben, gemeente. Dat moeten wij ook weer leren vandaag, in deze kwebbeltijd, waarin mensen zoveel meningen hebben. Genoeg hebben aan de woorden van God. God zegt het. En zo is het. Ja, maar God zegt het. En zo is het. Er staat geschreven. En daar hebben wij het mee te doen. En dan gaan die eigenwijze domineesmonden en docentenmonden en gemeenteledenmonden en ouderlingen en diakenenmonden een poosje dicht. Het is een grote zegen. U mag wel weten, soms word ik moe van mijn eigen stem. En dan denk ik: Heere, wat moet u wel niet moe worden van mijn woorden. Ook wel eens last van. En dan zwijg je. En genade, als dat zwijgen dan dit karakter mag dragen: mijn ziel is immer stil tot God. Nee, maar die zonde, dat is erg. Dood verdiend, vloek verdiend. Hoe kan het zijn dat God dan toch zegent, omdat hij het wil? Zo zult gij zegenen. Maar er is nog iets. En dan blader ik in gedachten even terug in de Bijbel naar dat andere vrij onbekende Bijbelboek. Het derde, het boek Leviticus. Daar wordt in hoofdstuk 9 gesproken hoe Aaron priester wordt. En hoe wordt Aaron priester? Dat is een hele wonderlijke ceremonie. Dan gaat Aaron, nadat de Heer hem aangewezen heeft via de hand en de woorden van Mozes, gaat Aaron samen met Mozes naar de tabernakel, het tentheiligdom. En dan staan ze voor het heilige en dan keren ze zich naar het vergaderde volk en dan zegenen ze het volk. En dan gaan ze samen, nadat ze zich omgekeerd hebben, het heilige binnen. Daar blijven ze korte tijd. En dan komen ze naar buiten. En dan ligt ondertussen op het brandofferaltaar een offerdier geslacht. Er brandt ook wat vuur, maar het offer is nog niet verteerd. En dan staan ze bij het altaar en heffen opnieuw hun handen op, allebei, Mozes en Aaron. En ze zegenen het volk. En wat gebeurt er? Dan verschijnt de heerlijkheid van God. U weet wel, die lichtende wolk, de Shechina wordt die genoemd. En die lichtende wolk die komt boven het brandofferaltaar en dan valt het vuur uit de hemel en het verteert dat dier wat op het altaar ligt helemaal. En dan laat God zien: ik zegen u. en ik keur de zegen van Aaron goed vanwege het offer. En dat offerdier dat helemaal verteerd wordt. Ja, u kent het Griekse woord waarschijnlijk wel voor dat offer wat helemaal verteerd wordt. Dat is in het Grieks holocaust. Dat is de aanduiding voor het verschrikkelijke lot wat 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog heeft getroffen. Niet helemaal verteerd, die 6 miljoen Joden onder wie, vreselijk, bijna 2 miljoen kinderen. Maar eigenlijk is dat woord holocaust een woord wat bij het offer hoort. Het offer wat helemaal verteerd wordt. Met huid en haar door de gloed van het vuur verslonden. En u bent mijn gedachte al voor, dat slaat, dat wijst heen, dat profeteert van de komst van de Heere Jezus Christus. De grote hoge priester en het lam van God, die in de hitte van Gods toorn verteerd is. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij tot in de hel toe vernederd. Hij, schrijft Paulus in Galaten 3, een vloek geworden. Want vervloekt is een iegelijk die aan het kruis hangt. Wat een wonder, gemeente. Ik weet niet of u dat u een beetje voor kunt stellen. Dat moet u altijd maar proberen bij de Bijbel. Bij die oude geschiedenis. Als u dat volk van Israël daar ziet staan, daar achter het brandofferaltaar. En u ziet het vuur van de hemel komen. Dan zou Israël het verdiend hebben dat Israël verteerd werd. Maar nu valt het vuur niet op de schuldigen. Maar het vuur valt op het offer. En als Jezus sterft aan het kruis en tot in de helse angsten toe vernederd wordt, dan valt het vuur van Gods toorn niet op Petrus. Niet op Johannes. Zelfs niet op Maria. Maar het valt op de Heere Jezus. De ouderen weten het wel, dominee Smits gebruikte die uitdrukking vroeger vaak. Dat al de vurige pijlen van Gods toorn gedoofd zijn in het bloed van Christus. En daarom kan ten diepste alleen maar van achter het kruis klinken. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Wel eens bij stilgestaan misschien in de Lijdensweek. Als Jezus klacht van de vernedering uit. O mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat gebeurt er dan? Lezen we meestal overheen, omdat het eigenlijk alleen maar aangeduid wordt. Op dat moment breekt de hemel open. Dan gaat de zon weer schijnen. Want het was de 9e uur. Toen hield de duisternis op. Toen zag God vanuit de hemel neer op zijn zoon. Dwars door de donkere wolken van oordeel en gericht heen. En deed zijn aangezicht over de Heere Jezus Christus licht. En schenkt in hem genade. Heb u dat nodig? Ja, u hebt het nodig of u het weet of wilt weten of niet. Want zonder Jezus en zonder de genade die verdiend en verworven is door de Heere Jezus, is er geen leven. Maar zegt het oude versje, een eeuwig zielsverderf. En als je dan eerlijk zeggen moet vanavond in de kerk, zo jong als je bent of zo oud als u bent. Ja, ik ken die Heere Jezus niet. Ik weet wel met mijn verstand dat het veranderen moet en dat ik een zondaar ben, maar als ik heel eerlijk ben, dan moet ik zeggen, ik ben vreemd aan deze geestelijke dingen. Mijn beste vriend, moet dat zo verder? Moet je straks onder de zegenende handen, nee, niet van mij, gelukkig niet. Want u moet mijn handen straks maar vergeten. Maar moet u straks onder de zegenende handen van de drie enige God onbekeerd de week in? Onder de woorden van genade en van het oplichten van Gods aangezicht. Of gaat u straks door de knieën en zegt u, Heere, nou heb ik die zegen aan het einde van de dienst al zoveel keer gehoord. Zoveel keer is uw naam uitgeroepen over mijn leven. De Heere zegene u en hij behoede u. en u bent nog onbekeerd. Heere, geef dat ik zo niet verder hoef. Zou ik niet bidden. Geef dat ik zo niet verder hoef. Want zonder de Heere Jezus Christus ligt mijn leven onder het oordeel. Ondanks alle bemoeienissen van u. Ondanks al die zegenende woorden. Heere, bekeer mij tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. Leeft dat nog? Leeft dat nog? Oh, ik weet zeker dat er hier zijn bij wie het leefde. Bij wie het leeft. Maar als je zo eens luistert, de kerken doortrekt en ook nog wel eens buiten de kerken komt in allerlei verbanden. Dan hoor je vaak zeggen door ouderlingen en door dominees en door kerkelijke werkers van wat is het vaak stil. Geestelijk gesproken dan. Ja, leven genoeg in de zin van herrie genoeg in de kerk. Herrie genoeg. Hebben allerlei dingen bij de kop en allerlei groepen en werkgroepen en presentaties en toestanden. Maar hebben we ook bidvertrekken? Hebben we ook de stilte? Gij dominee daar hoog in de lucht. Kent ge ook de gebogen knieën? En jij jongen van 8 in de kerk of jonge dame van 23 in de kerk. Als de muren van je slaapkamer kunnen spreken, zouden ze zeggen, hier woont iemand die voortdurend de Heere nodig heeft. En zegt, o God, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Want dat heb ik nodig. Doe uw aanschijn over mij lichten en wees mij genadig. Kijk, en in dat stuk, hè, van dat lichten van het aangezicht van de Heere, daar komt nou Gods kerk nooit in uitgeleerd. Daar komen tobbers niet in uitgeleerd en daar komen meer geoefende christenen niet in uitgeleerd. Altijd weer genade, genade. De Heere Jezus heeft het toch aan zijn kerk geleerd. Om te bidden, daar hadden we het vanmorgen even over. Geef ons heden ons dagelijks brood en verlos ons van de boze. Maar ook en vergeef ons onze schulden. En wat een genade als je dan voor het eerst of opnieuw ontdekken mag. De Heere die mijn zonde moet haten, die vertoornd is over mijn zonde, die ik bedroefd heb door mijn zonde. En een kind van God zegt dan ook, zonde niet alleen tegen zijn heilige wet, maar ook zonde tegen zijn opzoekende liefde. Die Heere is niet vertoornd. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust in het bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, en dan gaan we snel verder. Want dan is er ook nog dat laatste stukje waar ik iets van moet zeggen. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Ook die uitdrukking de Heere verheffen zijn aangezicht is ontleend als beeldtaal aan het Oosterse Hof en alle praktijken die daar waren. Verheffen van het aangezicht is nog iets meer dan het oplichten. Als je aangezicht van de koning oplichtte, ja, dan keek hij vriendelijk, gunstig, genadig naar een smekeling. Maar wanneer hij zijn aangezicht verheft, dan kijkt hij heel bewust zo'n onderdaan of zo'n hoveling of zo'n generaal die hem opzoekt aan. Hij slaat het oog op hem om goed te kijken. Hij heeft persoonlijke belangstelling voor hem. Hoe hij zich voelt. Zoals we lezen van Nehemia. In het eerste stukje van dat boek Nehemia. Is Nehemia de schenker bij de koning van Perzië. En Nehemia zijn gezicht is bewolkt door droefheid. Want hij had gehoord dat de stad één grote puinhoop was. En dan bedoel ik natuurlijk de stad Jeruzalem. En dat ziet die koning. Die kijkt hem aan. Zijn oog is op hem gericht. En hij zegt, Nehemia, wat is er? Ik zie aan je dat je wat hebt, dat je ergens mee loopt. Persoonlijke belangstelling, invoelingsvermogen, ontferming, bereidheid om te helpen. Het zit er allemaal in. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Je zou het misschien heel kort samen kunnen vatten met een tekst die misschien uw trouwtekst is. Psalm 32. Mijn oog zal op u zijn. Als de Heere zijn aangezicht verheft, dan kijkt hij zijn kinderen aan met diepe ontferming, met persoonlijke belangstelling. En dan zegt hij het als het ware, uw doel, uw lot, uw leven, het gaat mij ter harte. En weet u wat de vrucht daarvan is? Als de Heere nou in gunst en liefde naar je omziet, zo heel persoonlijk. Je noden kent, je ziekte kent, je pijn kent, je vragen kent, je schuld kent, je diepste verlangens kent. Dan brengt de Heere alles mee. En dat alles, dat is samengebald en samengevat in dat machtige Bijbelse woord vrede. Als God in gunst, heel persoonlijk, in zijn ontferming op je neerziet, dan geeft hij vrede. Wat is vrede? Bijbelse woord vrede. Nee, dat betekent niet alleen, en zeker ook niet in de eerste plaats, geen oorlog meer. Natuurlijk zit dat er ook wel in. Als Israël bidt om vrede in het Oude Testament, en als we vandaag de dag mogen bidden om vrede voor Israël in de situatie waarin het nu verkeert, dan denken we ook aan het ophouden van het geweld en aan het ophouden van de oorlog. Maar dat is in het Bijbelse begrip vrede toch niet het allervoornaamste en niet het eerste. De Heer Jezus heeft gezegd, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u, niet een vrede gelijk de wereld die geeft. Dan zie je dat het eigenlijke van het woord vrede boven de gewone opvatting van vrede als niet meer oorlog uitgaat. Nee, het Bijbelse begrip vrede in zijn kern, dat heeft drie kanten. Allereerst vrede met God. Ik heb het al aangestipt. Uit onszelf door de zonde zijn wij in een oorlogssituatie ten opzichte van God. De Bijbel noemt dat we staan als vijanden tegenover God. En als dat echt op je gaat wegen, dan komt de vraag in je hart van hoe komt het weer goed? Hoe wordt het weer goed tussen de God die ik vertoorn en bedroefd heb en mij? Dan zegt de Heere, ik geef vrede door het bloed van het kruis, door Jezus Christus. Vrede met God. En als de vrede met God komt, dan komt er ook vrede met de naaste. De breuken en de barsten die de zonde maakt in ons onderlinge samenleven. In de gemeente soms, of in een huwelijk, of in, noemt u het maar op. Kan en wil God door genade herstellen en helen. Al weet ik uit de barre praktijk, ook van de dingen die ik zelf meegemaakt heb, dat het niet altijd zo gaat, zoals je graag zou zien. Maar het principe van de schrift is helder. Vrede betekent vrede met God, vrede met de naaste. Zelfs vrede met de schepping en vrede met de dieren van het veld, zegt de profeet. En tenslotte, dat is het derde, vrede in je eigen hart. Mijn geweten veroordeelt me niet meer. Mijn hart klaagt me niet meer aan. Het is stil van binnen. Het is goed, Heere. U vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De vrede wordt met een kus van het recht gegroet. En wat is dat iets wat eigenlijk nauwelijks in woorden is uit te drukken? Vrede. Vrede met God. Dat geeft een diepe vreugde en blijdschap. Heere, het is weer goed. Ik heb het niet goed gemaakt. Het brak mij bij de handen af. Maar u hebt het eeuwig goed gemaakt. En hoe is het goed gemaakt? Ik ga nog even terug naar dat grote offer van de Heere Jezus Christus. Waarvan dat offer dat Aaron bracht bij zijn inwijding tot het priesterschap een beeld is. Het offer werd helemaal verteerd door het vuur van de hemel. God moest eraan te pas komen om het offer te verteren, laat ik het zo zeggen. Zo is Jezus verteerd. En als dan de 3 uur durende duisternis voorbij is en de zon weer doorbreekt, schrijft Johannes, Jezus wetende dat het alles volbracht was, zeide: het is volbracht. Dat staat er in de grondtekst. In de grondtekst is het Grieks wanneer het gaat om het Nieuwe Testament. Maar de Heer Jezus heeft natuurlijk tijdens zijn leven op aarde geen Grieks gesproken. Maar de taal van het oude volk, Hebreeuws, of liever een soort dialect van het Hebreeuws wat toen gesproken werd, het Aramees. En als je de woorden van de Heer Jezus, zoals Johannes ze schrijft in het Grieks, terugvertaalt in het Hebreeuws, dan staat er Nislaam. En Nislaam betekent letterlijk: er is vrede. Shalom. Vrede is aangebracht. Er is vrede in het bloed van het kruis. Vrede in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Vrede om wat Hij gedaan heeft. Gemeente, jonge mensen, zoekt u vrede. En dan bedoel ik vrede in de allerwijdste zin van het woord. U mag bidden dat het geen oorlog wordt. U mag bidden dat het in het Midden-Oosten niet een nieuw kruidvat wordt wat ontploft. Maar u mag bovenal bidden, Heere, die vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede met God. Die vrede met de naaste. Die vrede in het eigen hart. Die geestelijke vrede. Die vrede in het bloed des kruises. Die heb ik nodig. O, leer me schuilen achter dat bloed en vrede vinden in dat bloed. En jonge mensen, ouderen, laten we niet rusten voor we het op goede Bijbelse gronden mogen weten dat we vrede gevonden hebben in het bloed van het Lam. En laten we dan ter afronding vanavond zeggen: die vrede is te vinden. Weet u waarom? En dan leg ik nog heel even de vinger bij het slotvers van dit 6e hoofdstuk van Numeri. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En ik zal hen zegenen. Ziet u het? De priester, Aaron en zijn zonen mogen de zegen, moeten de zegen zo op Israël leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. Ze mogen het Israël van harte toewensen met een priesterlijk bewogen hart. Ze mogen het van de hemel bidden, pleitend op Gods eigen woord. Maar wat gebeurt er als zij dit doen? Dan zegt de Heere: zo leggen ze mijn naam op het volk. Want u hebt dat wel gezien in uw Bijbeltje, dat bij elk stukje van die drievoudige zegen begint het met de Heere, hoofdletters. De grote naam van God. Vroeger werd die uitgesproken als Jehovah. Tegenwoordig wordt meestal gezegd Yahweh. Maar eigenlijk weet niemand precies hoe die grote Godsnaam uitgesproken moet worden. De naam betekent: ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. De soevereine God die ook de getrouwe is en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Mijn naam wordt op het volk gelegd. Onthoudt u het? Als je gedoopt wordt, wordt de naam op je voorhoofd gelegd. Ik doop u in de naam des Vaders en van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar aan het einde van iedere kerkdienst wordt opnieuw de naam van God op je gelegd. En ik zegen u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat legt God de moeite ten koste om u ervan te doordringen wat u nodig hebt? En waar u het moet zoeken? Ik leg mijn naam op u. O, leef in deze week. Leef in heel uw leven. Leef in uw gezin, in uw persoonlijk leven, in uw werk, in uw bedrijf, in uw ambt. Leef zo zoals mijn woord dat aan u voorhoudt. En dwaal niet van mijn wegen. Volhard niet in uw onbekeerlijkheid. Maar zoek mij en leef, want mijn naam gaat mee. En onthoud het, gemeente. Ook als wij onbekeerd blijven. Zelfs als er, ik hoop niet dat waar is, zelfs als er een jongen of een meisje in de kerk zit wat zegt, nou ja goed, als ik eenmaal 18 ben of 21 ben, dan breek ik met alles. Je kunt de zegen die op je gelegd is en het doopwater waarmee je voorhoofd besprenkeld is nooit wegwissen. U kent het verhaal misschien? Een meisje van 20 ging studeren, op kamers wonen. Altijd keurig netjes naar de kerk, zoals de meesten onder ons. En toen nam ze afscheid en zegt, moeder, nou ga ik weg en ik kom wel vaak weer terug, maar niet op zondag. Want al dat vrome gedoe, al die gereformeerde religie, al die calvinistische wijsheden, dat hoeft van mij niet meer. Ik wil leven. Weet je wat die moeder zei? Dat is een wijze vrouw. Kind. Jij wil proberen het doopwater van je voorhoofd af te wissen. Maar dat lukt je nooit. Want dat gaat altijd mee. En ik hoop dat het door de Heere gezegend wordt. Ik zal er iedere dag om bidden. Zodat het tot je eeuwig voordeel is dat het meegaat. Maar als je volhardt in je dwaalweg, dan is het tot je oordeel. Scherpte. Maar het was scherpte in liefde. Want zo is het toch. Mijn naam op de kinderen van Israël leggen. En dan staat erbij, en ik zal hen zegenen. Kijk, die zegen ligt niet in de handen van de priester. Die zegen, daar kan Aaron niet over beschikken. Dat recht behoudt de drie enige God aan zichzelf voor. Ik zal hen zegenen, soeverein en genadig. En dan mag de kerk van Christus weten, de kerk van het Oude Testament en de kerk van het Nieuwe Testament. Als die zegen op hen gelegd wordt, dan wil de God in wiens naam gezegend wordt meegaan. En ik vind dat altijd zo'n ontroerend stukje in het hemelvaartsevangelie, Lucas 24. Dat zo duidelijk wordt bij het afscheid van de Heere Jezus. Dan gaat hij heen, hè. En het geschiedde als ze hem zagen dat hij van hen weggenomen werd, staat er. Afscheid. Maar hoe werd de Heere Jezus van hen weggenomen? En het geschiedde als hij hen zegende. En als de Heere Jezus die priesterlijk zegenende handen opheft. Handen die eens doorboord zijn en de tekenen, littekenen van zijn lijden nog dragen. Dan betekende dat voor de discipelen meteen die oude woorden van Numeri komen nu tot hun vervulling. De Heere zegene u en hij behoede u. En vandaar dat de kerk na de hemelvaart leeft onder de zegenende handen van de Heere Jezus Christus. En niet maar eens een keer, maar voortdurend die biddende en zegenende hoge priester vanuit de hemel. Zijn kerk zegent. Ik zegen u en ik behoed u. Ik doe mijn aangezicht lichten en ik ben u genadig. Was dat een pleitgrond en een rijkdom juist in tijden als de kerk geschud wordt en heen en weer geslingerd wordt. En als je soms van voor het duisternis ziet en van achter het duisternis ziet. En de Heere laat het door zijn woord en door zijn geest zien, maar ik ben er nog. En ik blijf dezelfde, gij evenwel, gij blijft dezelfde. En dan gaat die zegen mee. Vroeger had je vaak, in heel veel woningen in onze gemeente, had je wantekst, trouwtekst of belijdenistekst. Dat is natuurlijk prachtig om in te scherpen, in herinnering te brengen. vergeet deze woorden niet. Maar je mag ook zeggen, er zijn van die teksten, en daar is de zegen van de Heere er een van, dat zijn wandelteksten. Die wandelen mee door je leven. De zegen gaat mee. Van geslacht tot geslacht. De kerk leeft onder de zegenende handen van Christus. En straks komt Christus terug. En hoe zal hij terugkomen? Op de wolken van de hemel staat er, ja. Maar er staat ook, hij zal alzo wederkomen gelijk gij hem hebt zien henenvaren. Hoe komt de Heere Jezus uit het hemelse heiligdom? Net als de priester uit het Oude Testament. Hij schuift het wolkendek opzij, het voorhangsel. Zegenende handen. En dan is de zegen van Aaron vervuld. Dan zegt de Heere het, en nu zegen ik u en behoed ik u voor eeuwig. Nu doe ik mijn aangezicht over u lichten en ben u genadig voor eeuwig. Nu verhef ik mijn aangezicht over u en geef u vrede voor eeuwig. Gemeente, zullen we bij die scharen zijn, want dat geldt alleen voor de kerk van Christus. Dat ze zo verwelkomd worden en binnengehaald worden. Alle die zijn verschijning, deze verschijning van de grote hoge priester, niet hebben lief gehad. En met een onverzoende schuld voor de troon der tronen zullen staan. Ze zullen verwezen worden naar de plaats van de eeuwige nacht. O, laat dat u niet gebeuren. Want er is een priester. Ik begon met de vraag, is er een priester in de zaal? En nu zeg ik het in alle eerbied en ik hoop dat u dat van me aanneemt. Is er een priester in de kerk? Is er een hoge priester in de kerk? Ja. In het gewaad van zijn woord komt hij tot ons vanavond. En hij zegt het tegen jonge mensen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En hij zegt het tegen iemand die ouder is. Of misschien tegen een klein kind. Bekeer je en leef. Zoek mij terwijl ik te vinden ben. Roep mij aan terwijl ik nabij ben. De goddelozen verlaten zijn weg. En hij keren zich tot de Heer. Want ik ben de grote hoge priester. Ik kan redden. Ik alleen. En ik bied u bescherming. Genade. En vrede. En dan zegt Kolbrugge in een van zijn meest gunnende preken. En wat hebt u eigenlijk op deze Heere Jezus Christus tegen? Dat u door hem niet laat zalig maken. Amen. Heren, wat zijn we dwazen als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. O, geef dat we heilig werkzaam mee mogen worden. En dat uw kerk ook bij deze dingen mag leven. Zoals het staat in ons oude avondmaalsformulier. Laat ons onze harten verheffen tot God. Sursum corda. Want de koning komt. En hij leeft altijd in de hemelen om te bidden en om te zegenen. Heere, geef dat we daarbij mogen leven. Zegen ons nu we elkaar verlaten. Laat uw zegen meegaan deze week. Sterk ons bij ons werk en laten we ook te midden van alle drukte en rompslomp die het leven in deze 21ste eeuw met zich meeschijnt te moeten brengen, laten we toch ervaren mogen. De algoede God is ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Heren, dat mogen we ook elkaar toebidden. Wil u met de gemeente gaan, met de dominees en de kerkenraad, wil u ook met ons gaan. En geef dat we vooral dicht bij u, schuilend achter het bloed van Christus mogen leven. En op uw tijd elkaar weer terug mogen zien, rondom het geopende woord in deze Bethelkerk. We bidden dat terwijl we uw naam danken voor alles wat u gaf. Ook dat u gezondheid en kracht gaf om het woord te bedienen. Heren, daarin bent u goed geweest. Maar vooral dat u het woord zo gaf. O, laat het zo ook gezegend worden, zoals het in het midden van de gemeente gelegd is. Dat vragen we niet om iets van onszelf, maar alleen om uw grote naam. Amen. Psalm 4, vers 3 is onze slotzang, gemeente 4, het derde vers. Thank you. gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.